Hoi, Tom van Echt Gebeurt Hier. Elke week zoeken wij zorgvuldig de verhalen uit die we aan jou laten horen. Maar als je daar niet genoeg aan hebt, dan staan er op Mubi allerlei mooie verhalen om te bekijken. Mubi is een streamingplatform dat zorgvuldig films voor je selecteert. Zoals Oscar-winnaar The Zone of Interest van Jonathan Glazer over kampcommandant Rudolf Huss. Stream nu 30 dagen gratis via mubi.com/echtgebeurd. Dat is mubi.com/echtgebeurd. En volg Mubi Nederland op Instagram om op de hoogte te blijven van speciale screenings en events. En voor nu, heel veel plezier met de podcast.
Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film. Maar wij van Boeken FM streven ernaar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libris-winnaars. We praten over de Nobelprijslaureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van Boeken FM en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
Welkom bij aflevering 282 van Echt Gebeurd, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Mohamed Ben Sakour in september bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema Marokko.
Moeders. Waar zouden we zijn zonder onze moeders? Dit verhaal speelt zich af een aantal jaren geleden. Mijn moeder die moest naar het ziekenhuis voor een kleine ingreep. En ze zou de volgende dag alweer naar huis gaan. Daar is iets misgegaan. Zij had een infarct opgelopen. Een herseninfarct. En dan is er een ader of een slagader is verstopt door een stolsel meestal. En dan kan er geen zuurstof naar je hersenen. En daardoor sterft een deel van je hersenen af. En dat kan vergaande gevolgen hebben. En dat had het ook in het geval van mijn moeder. Want ze raakte verlamd aan de rechterzijde. Ze kon niet meer bewegen. Been, armen, dus de hele rechterkant was weg. Maar wat nog erger is, is dat haar spraakvermogen werd aangetast. En daardoor kon ze niet meer praten. Dus alles wat ze kende aan taal. Mijn moeder is Berbers. Marokko heeft in het noorden Berbers, in het zuiden ook, in het midden ook. Maar wij kwamen uit het noorden. Dus dat hele taalvocabulaire van de Berbers was kwijt. Maar ze sprak ook een beetje Arabisch en een klein woordje Nederlands. Alles was weg. En om te revalideren moest ze naar een revalidatiecentrum in Rotterdam, Antonius IJsselmonde. Voor die revalidatie moest mijn moeder, kreeg ze een stukje logopedie voor de spraak en een stukje fysiotherapie voor de bewegingsfuncties. Dat had allemaal niet zoveel zin. Maar nou, wat ik eigenlijk wilde zeggen. Mijn moeder die verbleef daar uiteindelijk een jaar, maar in de beginmaanden zag ik eigenlijk al na een paar weken, viel me op dat ze niet meer at of heel slecht at. Dus dat voedsel wat daar gemaakt werd in het verpleeghuis, dat werd haar voorgeschoteld en ik probeerde haar te voeren, maar na één of twee hapjes dan hoefde ze niet meer en dan draaide ze zich zo om. En daar maakte ik me zorgen over, want ja, ze was al in slechte toestand en als je dan ook nog niet eet, dan kan je je wel voorstellen dat dat dan heel rap achteruit gaat. En dat voedsel wat ze kreeg, dat was het standaard voedsel wat iedereen daar kreeg. Aardappeltjes, vaak gekookt, een beetje witlof, boontjes, wat spruitjes, bietjes, vaak met een stukje vlees. Dat stukje vlees, overigens, dat had ik geregeld dat dat halal is. Dat het dus, kosher is voor moslims. En, maar dan kreeg mijn moeder een soort worst. En dan zeiden ze dat is halal, die worst. Maar die worst die was zo dun en zo lang. En die zag eruit als een frikandel. En mijn moeder wilde dat niet, omdat ik dacht, ja, het is halal, maar ik begreep, het ziet eruit als een frikandel. Dus als je halal maakt, houd er dan ook rekening mee dat je vormen maakt die een beetje passen in de Marokkaanse keuken. Dus vierkant of driehoek, maar niet dan in de vorm van een Hema-worst of zo. En dan zeggen, het is halal, maar... Zij at dus niet. En ik, na verloop van tijd dacht ik, oh, wacht even. Eigenlijk is het helemaal niet zo gek dat mijn moeder zo slecht eet. Want het was voornamelijk Hollandse kost wat ze kreeg. Het was niet zo dat wij thuis nooit Hollandse kost aten, maar niet elke dag. zij heeft natuurlijk heimwee naar haar eigen geuren en haar eigen herkennings. Want als je alles kwijt bent, en dat was ze, als je spraak kwijt bent en je hele wereld is verloren en je zit gevangen in je eigen lichaam, dan wil je je nog vasthouden aan hetgeen wat je vertrouwd is. Dus ik dacht, ja, het is logisch. Dus mijn moeder wil gewoon echt Marokkaans voedsel. Maar dat was daar niet beschikbaar. Daar een kantine en dat was een soort snackbar. En dan had je af en toe pizza en macaroni en dat soort dingen. Maar echt Marokkaans. Dus ik dacht, wacht even. Toen heb ik het met mijn broer en mijn zus overlegd. Ik zei, volgens mij moeten we gewoon zelf eten meenemen. Nou, en toen maakten we een schema. Ik en mijn broer en mijn zusje. En dan zouden we om en om Marokkaanse gerechten maken. Precies de dingen die mijn moeder ook altijd maakte toen ze nog gezond was. En ik weet niet of jullie Marokkaans eten kennen, maar je hebt dus, er is een soort bonengerecht, dat heet tamarakt. Dat maakte mijn moeder heel graag met komijn en veel olijfolie. En je hebt lharissa, dat is een soort mix van uien, tomaat en typische kruiden, ras el hanout, komijn, heel veel komijn, koriander. Visjes, sardientjes of anchovies gebakken, gefrituurd en met uienringetjes. Marokkaanse soep, dat maakte ik vooral. Een grote pan, daar kon ik daar een hele week mee door. Koekjes, Marokkaanse koekjes, van die deegkoekjes. Marokkaanse thee mee in thermoskan. En dat was het ei van Columbus, want ik heb nog nooit mijn moeder... Die stortte zich op de voet als een uitgehongerde gans. Het was een feest om haar te zien eten na al die weken dat ze dat bordje elke keer van het... En ik werd daar zo blij van, en mijn moeder natuurlijk ook. En mijn zusje, we zagen dat allemaal. Ze begon echt het droop van haar kind. En elke keer dat deed ze dan met één hand natuurlijk de hele tijd. En ze schrans, ik schaamde me bijna voor de manier waarop ze daar in de kantine bezig was. Maar goed, de blijdschap om haar zo als een soort Berbische Bourgondier zich daar te... dat was, dus we gingen een beetje achterin in de kantine zitten. Kon een beetje beschermd daar. En mama, ga je gang. En dat was heel mooi. En die kleine vreugdes die je dan hebt in een eigenlijk best troosteloze omgeving als een verpleeghuis waar je eigenlijk niet doodgevonden wil worden. Zeker niet Antonius IJsselmonde in Rotterdam. Was dat wel de kleine momenten van geluk die ik ervoer met mijn mama daar. Maar die momenten waren helaas niet van heel lange duur, want al vrij snel werd er roet in het eten gegooid, letterlijk. De chef van de kantine, tevens kok, chef-kok ook. Ik zal zijn naam niet noemen. Kwam naar me toe en die had dat gezien en die zei, meneer Benzekour, we hebben dat een tijdje zo aangezien, maar ik moet u toch vertellen dat het niet de bedoeling is dat families maaltijden van huis meenemen en dat hier in mijn kantine gaan opeten. Ik keek hem aan en ik zeg, wat is het probleem precies? Hij zei, nou, dat is simpel. Ik heb een toko. Dat is mijn toko. U ziet wat hier allemaal uitgestald is. Ik run dat. Ik ben hier de manager. En stelt u zich voor, meneer Benzekour, als iedereen die hier in dit verpleeghuis, iedereen, zijn familie, de eigen maaltijden meeneemt en dat hier in mijn kantine gaat opeten. Ik kan net zo goed die toko sluiten, nietwaar? Nou, ik zeg, daar zit wat in. Maar daar wil ik toch wel tegen inbrengen dat als iedereen dat zou doen. Maar volgens mij is mijn moeder de enige Marokkaanse vrouw hier. En de enige die problemen heeft met eten. Dus bent u niet blij, net als wij, dat er hier in elk geval één patiënt is die enorm geniet van het voedsel wat hier geconsumeerd wordt in deze kantine? Ja, meneer Benzekour, dat zal wel zo zijn, maar wij gaan hier geen uitzondering maken op de regel. Dus ik zou u vriendelijk willen verzoeken om voortaan, als u mag wel uw eten meenemen, maar dan niet hier in de kantine alsjeblieft. U kunt in de tuin eten, u kunt boven op de kamer, kunt u gezellig met elkaar gaan zitten, maar niet hier. Nou, daar had ik eigenlijk niet zo heel veel op terug. Het is toch zijn plek. Alleen in de tuin, het was ergens medio eind november was het ongeveer. En met daar een dikke jas onder de regen en in de kou in die tuin daar Marokkaans zonnig voedsel te gaan eten. Nee, dat was geen optie. En op de kamer was ook geen optie, want die was altijd vol met... Mijn moeder was niet alleen, er zaten vier andere patiënten in die kamer. En die hadden ook bezoek en het was krap. En dan zat je in een kamertje over het bed en dan die laden. Dat was helemaal niet praktisch om daar te eten. Toen ben ik maar met mijn moeder nu en dan naar het winkelcentrum aan de overkant in de rolstoel. Reed ik haar daar en dan gingen we in de HEMA. Ik had toen wel wat meegenomen in de tas af en toe. En dan bestelde ik een patatje met. En dan als die serveerster dat dan zo bras ging weg, haalde ik snel wat dingen uit de tas en legde ik dat er ook bij op tafel. Ja, maar dat hadden ze ook gezien. Toen zei ze, zag er ook een beetje raar uit. Maar wanneer men in de nood verkeert, dan zal er altijd een soort openbaring komen. Althans, zo interpreteer ik het, een soort helpende hand uit de hemel. Want ik drukte een keer, ja, in die periode, een week of anderhalf week later, drukte ik in de lift, per ongeluk, was helemaal per ongeluk. Ik was met mijn gedachten ergens anders. En ik wilde naar boven, maar ik drukte naar beneden. En het was de kelder. Ik belandde ineens in de kelder. De deuren gingen open, ik loop door. En, wat ben ik nou? Toen zat ik in de kelder van het verpleeghuis. En ik vond het een heel spannende ruimte. Er zaten allemaal kapotte rolstoelen en er zat gereedschap. Ik zag allemaal dozen met... er zaten allemaal slingers uit die dozen. En er waren ook dozen met proviant voor de keuken. De siroop, vruchten. Dus allemaal soort voorraad. Maar daarnaast, naast die kast met al die dozen, zat een kamertje. En die stond open en ik keek zo in dat kamertje wat daar was. En daar zaten allemaal stoelen gestapeld van de kantine boven op elkaar. En er zat ook een tafeltje en er zat een kleed. En ik keek nog eens even om me heen. Het zag er heel stil uit. En ik deed nog zo'n doos open en daar zaten allemaal witte en rode kaarsen. Kerstversiersels, ook ballen. En toen ben ik naar boven gegaan en ben ik nog een keertje naar beneden gegaan om even nog even keer te checken of er echt helemaal nooit iemand daar beneden komt. Maar er kwam gewoon helemaal niemand. En toen heb ik de volgende dag weer lekker gekookt thuis en heb ik dat meegenomen en ben ik in de lift gestapt met mijn moeder. Zonder dat ze het is, drukte ik op het knopje beneden. Toen zijn we naar dat kamertje gegaan. Hebben die tafel met een mooie wit gesteven laken bedekt. Ik heb die rode kaarsen en die witte kaarsen heb ik daar in de houder zoals dit neergezet. Ik heb een aansteker bij me zoals dit. Ik had wat glazen meegenomen. Ik heb die deur dicht gedaan. En ik en mijn moeder hebben bij een soort romantisch candlelight sfeer hebben wij daar in totaal tot half februari. Vanaf eind november ongeveer, tot half februari, hebben wij daar stiekem de allergeweldigste maaltijden gehad. Het was ook heel warm daar. Kom ook omdat de cv-leidingen, die liepen ook helemaal boven het ding. En mijn moeder, die was altijd heel warm gekleed. Nu zouden we allemaal uit, de zweten daar. En ik heb daar de mooiste diners gehad. Zo ongeveer uit mijn leven, juist omdat het niet mocht. En je de hele tijd zat te kijken naar die deur of er iemand naar beneden komt. En mijn moeder ook. Tot ongeveer half februari, eind februari, ik weet het niet meer precies. Toen wilden we weer naar beneden gaan. En toen had iemand, ik weet nog steeds niet wie, maar iemand heeft zat een kettingslot op die deur. Maar we vonden het niet zo heel erg, want inmiddels begon het een beetje warm te worden. De lente begon te komen. En toen heb ik en mijn moeder de rest van de lente en de zomer weer lekker gezellig in de tuin gegeten. Dat was mijn verhaal.
Dat was een verhaal van Mohamed Benzakour. Mohamed is socioloog, schrijver en columnist voor NRC Handelsblad. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Paulien Cornelissen. Eva Zwaving doet onze productie. De zaaltechniek was in handen van Jasper van Oorschot. En de podcast wordt verzorgd door Gijsbert van der Wal. Volg ons ook op de socials. Echt Gebeurd is te vinden op het Facebook, de Twitter en het Instagram. Dit was aflevering 282. Voor wie het viert, fijne kerst. Voor wie het niet viert, het is zo weer voorbij. Tot volgende week. En ga eens gezellig dineren naast een cv-ketel.